Welkom bij Studio Bomma, de podcast over wonen en leven in het woonzorgcentrum. Een podcast van Sense of Home en mogelijk gemaakt door Sodexo. Vandaag hebben we het over iets waar bijna iedereen in de zorg vroeg of laat mee worstelt. Tijd. Want als er één zin is die ik vaak hoor in woonzorgcentra, dan is het wel: we hebben te weinig tijd. Maar klopt dat eigenlijk? En hoe beleven we tijd in de zorg? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Katrien Gillis, die zichzelf straks aan jullie voorstelt.
Dag en welkom bij Studio Bomma.
Een podcast speciaal voor al wie in een woonzorgcentrum werkt en zich elke dag voor ons inzet.
We komen hier vertellen wat er echt belangrijk is voor ons en waar we straks van wakker liggen.
En dan neemt Maite ons mee op een reis vol verhalen en handige tips.
Samen met haar gasten gaan we op zoek naar manieren om voor het woonzorgcentrum een echte thuis te maken.
Pak dat momentje rust en wie weet doet je ons ook nog een plezier mee. Want als je laat zien wat je met die tips hebt gedaan, maak je kans op een verwenactie voor iedereen in uw woonzorgcentrum.
Dus zet u gemakkelijk, luister naar Studio Bomma met Maite en haar gasten en laat u inspireren.
Ze zeggen altijd dat er tijd te kort is in de woonzorgcentra.
Ja.
Merkt u dat ook?
Ja, ik merk het wel. Maar ik denk vooral dat je zelf trager wordt.
Als je hier woont?
Als bewoner, ja. En tenminste, dat merk ik aan mezelf. Je hebt voor veel dingen meer tijd nodig.
Ja.
En ja, je werkt gewoon langzaam. Gelukkig kan ik mezelf redelijk goed vermaken.
Ja.
En doe ik aan activiteiten wel mee, als die activiteiten mij passen.
Ja.
Ik ben heel blij met de kinderen. Dat vind ik, ik beweeg me heel graag.
Ja.
En als er dus mogelijkheden zijn om je wat meer te bewegen, dan ben ik daar steeds bij.
Ja.
En buiten, als het even kan naar buiten is, vind ik ook een hele mooie afleiding ook, hè?
Ja.
In de natuur.
Ja. Merkte soms dat de medewerkers het druk hebben? Dat ze te weinig tijd hebben?
Ja, dat is duidelijk.
Hoe merk jij dat?
Ja, hoe merk ik dat? Aan hun tijd bij het helpen. Hebben ze tijd om even wat babbel te maken? Of hebben ze daarvoor geen tijd?
Ja.
En ja, dat vooral, denk ik. Hè? Je merkt ook de sfeer. Als de sfeer een beetje hectisch is, dan merk je dat ook aan de mensen die om je heen natuurlijk. Hè?
Ja. Ja. Welk effect heeft dat op u als het druk is?
Ja, dat is niet positief natuurlijk.
Nee?
Nee. Nee, dat is... Nee, want je hebt behoefte wel aan mensen als je hier woont. Hè? Je hebt behoefte aan een babbel over jezelf. Maar dat hoeft lang niet altijd, vind ik. Of over een thema, actueel thema. Of een thema binnen het bedrijf. Hè? Ja. Nee, dat is belangrijk. Ook het babbelen met bewoners of met personeel.
Ja.
Dat vind ik, dat is heel belangrijk.
Is dat eens gebeurd dat je iets niet hebt gevraagd omdat je zag dat ze zo weinig tijd hadden?
Oh, dat denk ik wel, ja.
Ja?
Jawel. Ja, ik kan geen direct voorbeeld geven, hè, maar dat vind ik wel. Dat is duidelijk, ja.
Je spaart ze dan een beetje.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Goedemiddag, Katrien.
Goedemiddag, Maite.
Welkom bij Studio Bomma. Hoe gaat het met u?
Goed, ja, blij dat ik hier ben. Heel fijn ook voor de uitnodiging, dank u wel.
Ja, wij zijn natuurlijk ook zelf heel blij dat jij hier bent bij ons in de studio voor de 18e aflevering. Zou jij de luisteraars iets kunnen vertellen over uzelf?
Ik ben van opleiding verpleegkundige. Ik ben dat ook in hart en nieren, maar ik ben ook eigenlijk een gepassioneerd onderzoeker. En coördinator van het Center for Health for Older People, dat is de wetenschappelijke term. Voor de praktijk zou ik hier zeggen van project Odette. En waar wij vanuit Odette mee bezig zijn, is eigenlijk de kwaliteit van leven van ouderen, vooral de kwetsbare ouderen, mentaal kwetsbare ouderen. Zij die een psychiatrische kwetsbaarheid hebben of een neurocognitieve, een vorm van dementie. En daardoor ook gemakkelijker in een woonzorgcentrum terechtkomen. Wat doen wij dan vooral? Wij zoeken naar methoden en tools om medewerkers te ondersteunen, om eigenlijk die zorg beter op die personen af te stemmen, op hun leefwereld, op hun identiteit en op hun gevoelswereld.
Ja. En je hebt onlangs ook een boek uitgebracht, hè?
Ja, dat klopt. Samen met collega Hilde Lahe. Zorgen is een keuze, omdat ook al werken we samen en elk moment in de zorg en dat je in contact bent met een bewoner, maakt je keuzes, heel vaak onbewust. En in het boek willen wij die keuzes van het onbewuste naar het bewuste brengen. En dan ga je merken dat je eigenlijk veel meer controle kan hebben over de zorg dat je wilt geven en de zorg ook kunnen afstemmen op waar jij als persoon voor staat.
Ja, fantastisch. En straks gaan we het hebben over ook een thema dat in jullie boek is uitgewerkt. Maar misschien nog even over u, Katrien. Ik ken u als een heel gedreven persoon in de job. Waar is die gedrevenheid voor de zorg eigenlijk begonnen?
Ik vind dat een hele mooie vraag. Laat mij zeggen, er is een stuk nature and nurture in. Ik ben eigenlijk van nature een heel zorgzaam type. Ik ben dat ook altijd wel geweest. Maar er is toch wel wat mij heel erg geraakt heeft of heel veel invloed gehad heeft op hoe dat ik nu in mijn job sta en in het leven ook sta, is mijn eerste werkervaring als verpleegkundige. En ik ben gestart in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen op een afdeling neurochirurgie. En wat mij daar heel erg geïnspireerd heeft, was de leidinggevende. Ik weet niet of ik ga zijn naam toch vermelden hier even, Rudy Bouwmans. De manier waarop dat hij zijn team aanstuurde om die echt persoonsgerichte zorg te geven voor mensen die kwetsbaar waren. Wij hadden ook heel wat coma-patiënten liggen die ontwaken uit de coma, waarbij dat het in het begin ook heel moeilijk is om een gedrag te begrijpen, die heel onrustig zijn en zo. En hoe dat hij keuzes kon maken in de zorg om te weten wanneer moet ik aan dat bed staan en wanneer niet, hoe moet ik die familie begeleiden. Dat heeft veel impact gehad in die zin dat dat voor mij de norm geworden is en dat andere zorg moeilijk te begrijpen is. En wat ik daar gezien heb op een toch wel tertiair niveau van zorg, dat dat ook daar mogelijk is, ja, dan lijkt dat overal mogelijk. En vooral ook, ik heb daar ook gezien hoe dat impact had op de uitkomsten van die patiënten op langere termijn. En hoe dat je als verpleegkundige en als multidisciplinair team door de zorg die op dat moment geeft, tot echt positieve uitkomsten op langere termijn meewerkte. En ja, als je dat ervaren hebt, dan is er geen andere weg niet meer. Hè. En die gedrevenheid is gebleven. Ja.
Ja, je hebt dus eigenlijk al heel vroeg ervaren dat de manier waarop dat je tijd gebruikt in de zorg, dat een heel groot verschil kan maken.
Absoluut. Ja, ja. Ook daar gingen, want dat was echt acute zorg. Dus tijdsdruk ervaarden wij ook wel. Maar wij maakten als team keuzes.
Ja.
Ook wel een stuk onbewust, besef ik nu. Maar voor mij waren dat wel de juiste keuzes.
Ja. Zeg, Katrien, de podcast Studio Bomma, dat gaat over Sense of Home. Wat zorgt dat mensen zich ergens thuis kunnen voelen? En wat betekent dat eigenlijk voor u persoonlijk?
Thuis voelen, ja, dat is heel subjectief. Maar voor mij is dat vooral een veilige plaats ervaren. En een veilige plaats heeft zowel met omgeving te maken. Bij mij betekent dat een omgeving waarin dat ik naar buiten kan, maar waarin dat ik mij ook even kan afzonderen. Maar dat betekent ook mensen rondom u hebben, waarbij dat u zelf eigenlijk mocht zijn. Dat klinkt heel basis, maar dat is zo het fundament. En als ik dat ervaar, ja, dan voel ik mij thuis. Dus dat, ja, de plaats, maar vooral die mensen. Ja, ja. Dat doet het wel.
Ja. Het is eigenlijk echt een gevoel bij u, hè?
Enorm, ja.
Ja. Zeg, Katrien, en hoe zou dat dan voor u zijn, mocht jij in een woonzorgcentrum wonen?
Een hele mooie vraag. En ik ben daar ook heel bewust mee bezig. Omdat ik dat ook zie en omdat ik merk dat een aantal mensen die daar naartoe verhuizen, daar heel hard mee struggelen. Het heel moeilijk kunnen accepteren. En dan denk ik, ja, je kiest niet of dat je er terecht komt. Maar hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik het op dat moment niet zo moeilijk zal hebben? Hè? Dus ik praat daar ook met mijn dochter over en ik neem ook daar heel bewuste keuzes in. En ik ben alleenstaand. Hè. En misschien net is dat een reden om goed na te denken over hoe zal het zijn als ik ouder word. En ik heb in mijn job een half jaar geleden een vrouw ontmoet. Ik ging mee eigenlijk op een huisbezoek. Ik deed een observatie. En dat was een dame die had al dementie in ja, toch iets verdere fase. En je zag dat het eigenlijk, ik mag niet zeggen niet verantwoord, maar zeer moeilijk werd om nog lang alleen thuis te blijven. Maar zij aanvaarde geen hulp. Hè. Ze wilden ook niet dat iemand kookte voor haar, want dat zou nooit goed genoeg zijn. Maaltijden aan huis, dat vond ze ook niet tof, want zij was eigenlijk een beenhouwersvrouw. Die was een goede kwaliteit gewoon. Een poetsvrouw, ook dat was moeilijk. Hè. En dan weet je, je zag eigenlijk van, ja, als die hulp hier niet toegelaten wordt, dan weten we dat de verhuis heel dichtbij kwam. En ik dacht, ik ben in de spiegel aan het kijken. Katrien, dit zeg jij over 40 jaar. Als je dit wilt vermijden, dan ga je nu hulp moeten aanvaarden. En ik ben een week later in mijn omgeving gaan zoeken naar diensten die mij daarin kunnen ondersteunen. En nu komt er wekelijks iemand langs bij mij thuis. In het begin was dat zeer moeilijk. Maar ik moet zeggen, ik heb ook soms last van mijn rug en zo. Maar sindsdien neem ik ook 80% minder pijnmedicatie. En ik voel me eigenlijk opgelucht een stuk wel. Niet alleen door de hulp die ik thuis heb, maar door de overwinning van, oké, ik leer hulp aanvaarden. Dus je moet ook een stukje bij jezelf reflectief zijn van wie ben ik als persoon en wat gaat mij later in de problemen brengen als ik voor moeilijke keuzes ga staan.
Ja, want het woord keuze is al veel gevallen.
En ja, nu dat het zegt, ja.
Ja, maar als het dan gaat over tijd, is dat ook iets dat heel belangrijk is, hè? Want we gaan het dus hebben over tijd. En eerlijk, ik vind dat echt wel het gespreksonderwerp tegenwoordig in de woonzorgcentra. Overal waar dat ik kom, tijdens vormingen, tijdens opleidingen, coaching. Ik hoor echt altijd vroeg of laat jezelf de zin. Ah ja, Maite, dat is heel waar wat jij zegt en dat is echt heel mooi. Wij staan daar ook achter, maar wij hebben daar geen tijd voor. En ik hoor dat van medewerkers, maar eigenlijk ook evengoed van bewoners die dat ook voelen, hoe druk dat het is. Van families en mantelzorgers die soms bijna excuses maken om iets te vragen, omdat die zien hoe hard dat medewerkers aan het lopen zijn. En zelfs mensen die dat nog nooit een woonzorgcentrum van dichtbij hebben meegemaakt, die gaan er al automatisch van uit. Ah, in het woonzorgcentrum, ja, daar hebben ze geen tijd. Alsof dat bijna iets vanzelfsprekend is geworden. En het is daarom, Katrien, dat ik u echt heel graag wilde uitnodigen. Want je hebt daar niet alleen over gedacht, je hebt daar ook een stuk over geschreven in jullie boek. En ik ben heel benieuwd hoe dat jij daar eigenlijk naar kijkt. Is tijd het grote probleem in de zorg?
Ja, is het een probleem? Dat weet ik niet. Maar het is wel iets dat aangehaald wordt als de reden waarom sommige dingen niet mogelijk zijn. En ik denk wat heel belangrijk is dat we voorzichtig moeten zijn met hoe dan we dat eigenlijk dan benoemen. Gaat het dan effectief wel over die tijd? Maar ik bekijk ook altijd een woonzorghuis, een woonzorgcentrum, als een weerspiegeling van de maatschappij, maar dan eigenlijk op microniveau. Wat dat daar gebeurt, is eigenlijk een hele mooie vijver van thema's die we eigenlijk maatschappelijk ook wel zien. En ik vind in de maatschappij voelen we dat tijd en onze perceptie erover ook wel heel erg veranderd is. Als je terugkijkt, als ik naar mijn kindertijd kijk, dan waren zondagen dagen waarbij dan wij bij vrienden en familie van de ouders op bezoek gingen. En dat was gezellig lang samen eten. En dat was het dan ook die een dag. En dan gingen we rond 6 uur naar huis en zo. Maar nu op zondag wil iedereen veel doen, hè, en het leukste doen. En er moet iets op de agenda staan. Dus dat geeft bijna stress van wat willen we allemaal doen en welke keuzes moeten we daarin maken. Maar het gewoon samen zijn, dat, ja, wat dat vroeger was en wat dat dan de betekenis was. De zondag had ook echt nog wel een betekenis van vertragen en even stilstaan. Ik ben dat kwijt, ik herken dat niet meer. En dat zien we nu ook wel in woonzorgcentra, dat vaak ook naar bewoners en ook naar familieleden, naar mantelzorgers, gezegd wordt van ja, de collega is ziek bijvoorbeeld, ja, we hebben een druk, we hebben geen tijd en zo. Waardoor dat mensen die dan op bezoek komen en die dat er leven, bijna blij gaan zijn dat ze basiszorgen krijgen en accepteren dat die kwaliteitsvolle zorg, waar dat iedereen zo naar verlangt of waar dat iemand nodig heeft om zich thuis te voelen, dat niet geboden wordt. Want ze hebben geen tijd. En dan denk ik, Hoe erg is het dat we op dat punt gekomen zijn? Terwijl als we goed kijken, we zien de praktijken waarin dat, dat wel mogelijk is. En we zijn soms niet meer bewust van de kracht van de taal en de manier waarover dat we over tijd spreken, wat dat, dat doet met mensen. En ja, dat raakt mij eigenlijk wel.
Ja.
Dus is het een probleem? Deels. Maar het grotere probleem is de manier waarover dat we over tijd spreken en vooral over tijd denken. Ja.
Ze zeggen dat er altijd tijd tekort is, hè, in het woonzorgcentrum. En ik denk dat u hier woont en dat jullie op bezoek zijn.
Ja.
Dus ik vroeg mij dat af, hoe dat jullie er naar kijken.
Ons mama heeft nu te veel tijd. Die heeft te veel tijd eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Wij hebben te weinig tijd. En de zorg, we hebben altijd tijd om op hun gsm te zitten.
Mm-hmm.
Maar die zijn heel vriendelijk. Kan niet, als we iets vragen, zijn ze altijd heel vriendelijk. En dat vind ik, dan maken ze tijd voor ons.
Ja, dat merk je wel, dat er tijd wordt gemaakt.
Dus dat vind ik wel heel fijn.
Ja.
Maar ik kan het alleen zien als ik hier ben natuurlijk.
Ja,
dus meer kan ik niet zien. Ja.
Merkt u dat wel, dat de mensen die hier werken, dat die tijd tekort hebben?
Ja.
Ja, en wat merkt u dat?
Oh, dat is...
Dat is moeilijk te zeggen eigenlijk.
Ja.
Dat je veel alleen op je kamer zit?
He?
Dat je veel alleen op je kamer zit?
Ja.
Ja.
Ja, dat eigenlijk wel.
Ja.
Dat is.
Dat is wel. Ja.
Ja. Het feit dat er soms weinig tijd is, heeft dat effect op u?
Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Je zit hier nog maar 14 dagen. Dus het is nog ook zoeken en aanpassen. Dus dat vraagt ook. Veel tijd. Ja.
Is er dan genoeg tijd ook om kennis te maken met de mensen die hier werken?
Weinig.
Weinig tijd.
Er is eigenlijk geen intakegesprek voor de mensen die blijven.
Als er nu veel meer tijd zou zijn, waar zou dat dan volgens jullie naartoe mogen gaan?
Ik weet het niet. Ik denk naar activiteiten of zo. Echt dingen om te doen, dat ze bezig blijven. En niet...
We zijn drie generaties. Echt.
Ja, dat is gewoon om te zien.
En mijn mama is een doener.
Ja.
Dus iets laten doen, dan lacht ze. Dan is ze heel... Dat doet haar deugd, denk ik.
Ja. Dus volgens jullie, als er meer tijd zou zijn, besteed dan maar aan samen dingen doen.
Samen dingen doen. Ja. Of een beetje persoonlijke aandacht is ook heel belangrijk.
Ja.
En het gevoel van gehoord te worden.
Ja.
Oh, dat is moeilijk, vind ik.
Dat is moeilijk, hè?
Ja. Gehoord worden. Katrien, als mensen het gevoel hebben dat er weinig tijd is, wat gebeurt er dan eigenlijk in de praktijk?
Eigenlijk is tijd iets heel moois. We hebben dat als mens over heel de wereld. Dat is iets waar we universeel gelijk hebben. Daarin bestaat eigenlijk geen verschil. Maar we zien wel dat we daar allemaal op een verschillende manier mee omgaan. Dus tijd dwingt ons om keuzes te maken en tijd gaat ons ook prioriteiten doen stellen. Dat heeft met onze cultuur te maken, dat heeft met kernwaarden te maken. Maar in de zorg zien we uit wetenschappelijk onderzoek dat de prioriteiten die gesteld worden... Als er een gevoel van tijdsdruk is, en het gaat niet over effectieve tijd, maar een gevoel van tijdsdruk, dan maken we een onderscheid tussen een aantal dingen en dan zakt eigenlijk de psychosociale steun, de emotionele steun naar onder, net zoals het rapporteren van zaken. En dat is oké, waarom? Omdat wij die fysieke zorg, we willen dat iemand er goed uitzien, dat is ook gemakkelijk af te vinken. Dan hebben we ook een taak afgevinkt, dan hebben we iets gedaan. Dat geeft ons een goed gevoel, maar dat is niet per se wat de bewoner eigenlijk altijd nodig heeft. Hè. Wij maken geen keuzes, geen is nu veel gezegd, maar te weinig keuze vanuit wat doet er nu echt toe voor de personen die dat daar wonen. Want wat bewoners vaak onthouden, is niet of alles perfect georganiseerd is, of dat alles perfect gebeurd is, maar wel, heeft iemand even aandacht gehad voor mij? Voel ik mij op mijn gemak? Hebben ze mij echt gezien? En we noemen dat de psychologische veiligheid. En dat gevoel, dat maakt eigenlijk hoe dat dan de rest van je dag doorgaat. En ook heel vaak, we onderschatten dat, hoe dat je slaapt s'nachts. Dus ja, die prioriteiten, die vertrekken vooral, niet altijd, maar toch heel vaak vanuit onszelf.
Ja. Ik breng zelf ook wel wat tijd door in woonzorgcentra. En de laatste tijd leef ik soms ook echt een tijdje mee op een afdeling met de bewoners. Ik blijf daar dan slapen en ik eet mee. Ik beleef het ritme dan zoals de bewoners dat doen. En er is iets dat mij dan soms opvalt. Het is misschien een beetje lastig om het te vertellen. Maar als de medewerkers dan overdag ook het heel druk hebben en vinden dat er weinig tijd is, dan merk ik dat er toch momenten zijn, meestal op het einde van de shift, dat er ineens nog tijd over is.
Ja, dat is iets wat ik ook heel erg herken, wat ik heel vaak zie en wat mij altijd tot een soort verwondering leidt bij mijzelf. En dan denk ik, maar allee, hoe kan dat? Dit zou nu toch tijd geweest zijn die we anders hadden kunnen benutten. Hè? Maar hoe dan wij in onze observaties dat ervaren, is dat mensen proberen om hun taken zo snel mogelijk af te werken. Niet per se om te kunnen zeggen, ik ben er vanaf, maar omdat er altijd die gedachte is van, wat als er straks nog iets onverwachts gebeurt? En je mag dat niet onderschatten, want bewoners in woonzorgcentra die zijn heel fragiel. Een gezondheid die kan heel plots omkeren. En iets wat een uur geleden nog niet was, dat kan leiden tot een acute medische situatie. Dus ik begrijp dat ook wel. Hè? Bijvoorbeeld een val, iemand die onrustig wordt. Of een familiegesprek dat op dat moment ook wel belangrijk is. En zoiets, dat haalt je planning volledig overhoop. En een structuur die gewijzigd wordt, nog medewerkers, nog bewoners vinden dat eigenlijk fijn. En wij hebben dat eigenlijk een naam gegeven en we noemen dat het spook van het onverwachte. En dat spook van het onverwachte, ja, we geloven niet in spoken, maar af en toe duikt dat dus toch wel effectief op. Hè? En dat jaagt een soort angst aan. En dat hangt eigenlijk boven de werkdag die dat er is. En daarom gaan mensen soms sneller werken, meer controleren of dingen vroeger proberen af te ronden. En niet per se omdat het nodig is, maar het is een soort proactief werken, een soort voorzorg dan ze nemen.
Ja, gelijk dat je eigenlijk op voorhand al aan het stressen bent voor iets dat misschien gaat gebeuren.
Ja, absoluut. Ja. Heel herkenbaar. En daaronder zit ook nog vaak iets anders. Het is niet de schrik voor dat spook, hè. Maar wat als jij daardoor je zorg niet kunt geven die dat je wilt geven? Dat is één ding, want je voelt je schuldig naar de bewoner toe dan. Maar onderschat niet, we zijn niet altijd zo lief voor elkaar in de zorg als collega's. Wij willen wel eens een keer voor iemand iets inspringen of is iets niet afgewerkt. Maar als dat te veel voorkomt, ja, wij hebben schrik om met de vinger gewezen te worden. En je werkt in een team. Mensen hebben heel veel angst om eigenlijk, ja, door het team, bij manier van spreken, afgewezen te worden. Of te zeggen van, ja, dat is nieuw dan wij werken, je hoort er eigenlijk niet bij. Dus we leggen de verantwoordelijkheid vaak heel erg sterk bij het individu. Terwijl, ja, niet alles is controleerbaar. Hè? Zeker in de zorg niet en nog het minst in de ouderenzorg.
Dus ze zeggen altijd dat er in de zorg tijd tekort is. Hoe kijken jullie daarnaar?
Hoe kijken we daarnaar? We geraken toch rond. Ook, soms ja, wat meer volk, ja. Dat zou welkom zijn, maar
het lukt wel.
Misschien niet echt hoe dat je het 100% zou willen, hè?
Ja. En als je tijd genoeg had om het 100% naar je goesting te doen, wat zou er dan nog bij komen? Wat zou je dan
meer
extra doen?
Ja. Ja. Meer vrijwilligers.
Ah ja, meer, ja, waarom niet eigenlijk?
Om meer tijd te voorzien.
Ja. Nee, ja. Ook voor
twee en kwaliteit.
Met
de mensen dan eens bezig
te zijn. Dat je de tafels kunt dekken of zo. Ja. Ja, dat je met de bewoners, met de bewoners en door de tuin.
Is wat meer door de tuin kunnen komen? Of is met de bewoners wat activiteiten doen?
Ja. Je zal veel spelletjes, een babbeltje of zo.
Ja. Zeg, en als je nu zelf veel meer tijd zou hebben, wat zou je dan zelf meer doen in de job?
Ik heb gisteren hadden we anderhalf uur tijd na de zorg. Ik heb de nagels geknipt met de bewoners. Van de bewoner heb ik dus een babbeltje met gedaan.
Ja.
Er zullen wel een paar bewoners die dan nog mentaal nog heel goed zijn, dat je echt een heel goede babbel kunt doen.
Ja. Ja.
En zo van vroeger en zo hebben ze gedaan van werken en zo.
Een beetje meer.
En met middag eten.
Met de bewoners.
Ja, ja.
Zeg ik me echt zo bij de bewoners, echt een hele babbel. Echt zo mijn tijd pakken voor de bewoners. Ja. Het sociale aspect.
Ja.
Het middag eten is dan een belangrijke.
Ja. Als ik u dat zo zie vertellen, dan ziet er wel uit alsof dat je dat ook heel leuk vindt om te doen.
Ja.
Ja.
Hij doet dat wel graag, hè?
Ja. Ja, je komt gewoon meer te weten over het leven en zo.
Ja, dat is waar.
Ja.
Want nu, allez, jij misschien
Je hebt er meer, maar ik niet. Ik weet niks van de mensjes.
Nee. Zeg, en hebben jullie een idee welke impact dat op de bewoners heeft als het heel druk is?
Stressvol.
Ja.
Ja?
Ja, stress vooral. Zich anders gedragen.
Ik denk dat wel, ja.
Zo stress.
Ja.
Ja, dat merk je
en
wel.
En onrust ook.
Zijn, worden ze daar ongerust van?
Eigenlijk soms wel, ja. Ja.
Waar zijn ze dan ongerust over?
We hebben een bewoner die dat overagressief wordt of zo. Kan ook, ja, omdat het heel snel moet gaan.
Omdat het snel moet gaan, hè. Ja.
Ja. Weet je wat te laat dat je dat is.
Ja. Ja. Dat wil ze zich niet doen, hè.
Ja. Ja. Ja.
Ze moeten zich niet
laten. Meestal doen, met de late gebeurtenissen.
Ja.
Maar gelukkig zie ik ook heel veel woonzorgcentra die hier wel bewust mee bezig zijn. Die echt wel nadenken, hoe kunnen wij meer rust brengen? Hoe kunnen we dat gevoel van thuis geven? Meer veiligheid, vooral meer nabijheid. En zo werken sommige huizen met leefmoeders of mensen die heel bewust proberen om die warme menselijke en huiselijke sfeer te creëren. Die blijven ook in de buurt bij de bewoners. Maar ook daar kunnen we soms een beetje ons doel voorbij schieten. En soms creëren we dan onbewust toch signalen van onrust of haast. Hè. Ik ga een voorbeeld geven van een huis dat ik vind dat daar echt wel goed over nagedacht heeft en dat er altijd tot alle 8 uur een medewerker in de leefruimte is. Dat zien we niet zo vaak. Hè. En dat is ook een hele grote leefgroep, dus voor die bewoners is dat wel belangrijk. En ik werd erbij geroepen, want ze hadden toch wel een probleem. Ze zeiden, Katrien, kun je eens komen observeren? Want wij zien elke avond die een onrust, al die bewoners die vluchten naar die lift. Hoe komt dat nu toch? En dan ga je kijken en dan ineens zie je daar iets gebeuren. Dat degene die nabijheid geeft, de tafels begint af te vegen en de vloer begint te dweilen. En dan denkt, ja, maar als jij ergens bij een gastvrouw in de living zit en die begint door een vloer te dweilen, wat signaal geeft die dan aan u?
Ja.
En dat is hoe dat bewoners je dan ook perceperen. Hè? Van ja, de gastvrouw die wil mij liever buiten, dus ik ben weg. Hè? Die heeft geen aandacht niet meer voor mij. Dus het idee is goed, de inzet is goed, maar hoe dat we dat dan heel persoonlijk invullen, ja, dat dan misschien toch wel op een andere manier kunnen. Hè? En ik vraag dat dan ook soms wel aan de medewerkers, van wat doet dat met u? Hè? Als je ergens op bezoek bent en mensen beginnen rondom u te dweilen, ja, dan voelen ze dat zelf ook wel. En dat is niet omdat ze dat niet willen, maar dat is omdat ze daar eigenlijk tot nu toe nog niet bij stil hadden gestaan. En dan zie je, eens dat ze dat doorhebben, dan gebeurt dat niet meer. Dan gaan ze er als team op achterzoeken van, kunnen we dat niet op een ander moment doen, die dat dweilen. Hè? Het zit in heel kleine signalen. Het brengt me ook bij een ander voorbeeld van een andere woonzorgcentra. Dat was eigenlijk een groep van woonzorgcentra en waarvan dat algemeen directeur zei van ik wil mijn personeel ondersteunen in het vinden van meer tijd voor eigenlijk die steun te geven aan bewoners, voor die nabijheid, voor die kleine gesprekken. En zij introduceerden het verzorgend wassen. Dat betekent in plaats van typisch wassen met water en zeep, wat best wel tijdsintensief is, met die wegwerp washandjes die dan we dan opwarmen. En we zagen ook wel dat effectief tot 23% minder tijd vroeg. 23% van de ochtendzorg die we op een andere manier aan bewoners konden geven. Maar wat we dan zagen, was in de pilootfases dan eigenlijk dat de zorg die vrijgekomen was, niet automatisch terug naar die bewoners ging. Eigenlijk was die tijd precies verdampt. En na een aantal weken zeiden de medewerkers, ja, nee, we hebben niet meer tijd. Terwijl we het echt wel effectief gemeten hadden.
Maar zo straf is dat eigenlijk, zeg.
Ja, dat hadden we totaal niet verwacht. Maar dat heeft ons wel doen leren van dat tijd ook alleen nood heeft aan management.
Ja.
En dat de leidinggevende daarin een heel belangrijke rol speelt. Als we dat niet doen, onze tijd managen, dan is dat weg. En ik herken dat zelf ook, hè. In de vakantie heb ik zo'n dag dat ik denk, allee, heb ik nu gedaan? En dat is gewoon omdat ik geen agenda heb. Hè? Als ik die zelf niet manage, ja, dan doe ik ook niks. Hè? Allee, niks. Toch niet veel.
Dus als die een tijd vrijkomt, dan is er eigenlijk wel wat sturing nodig of wat coaching om die mensen ook te leren om die dan te besteden aan de echte belangrijke dingen.
Ja.
En wat is er daarin belangrijk volgens u?
Ja, wat dan wij daarin zien, is dat teams die dat goed doen, In die zorg geven en dat thuisgevoel creëren en die nabijheid creëren en die goede praktijken, dan zien wij dat teams zijn die meer proactief werken en ook dingen meer structureel inbedden. Bijvoorbeeld wat ik er juist gaf, dat team dat zegt tot 7:30 nabijheid is eigenlijk een structurele oplossing. Maar los daarvan moet je dan nog kijken hoe je dat individueel gaat doen. Ja. Maar doordat die aanwezigheid er al tot 7:30 is, ja, dat is iets wat het beleid organiseert. En het goed omgaan met tijd en dat eigenlijk een structurele inbedding voor creëren, dan heb je gewoon een goed beleid.
Ja.
En wat we nu zien, is dat het te veel afhangt van de beslissingen die medewerkers op elk moment nemen. En dan kan je als bewoner wel die warme en die goede zorg ervaren, maar het hangt ervan af wie dat er op dat moment in huis is.
Mm-hmm.
En daar wordt het moeilijk. Die medewerkers, jij mag het meest fantastische team hebben, maar als jij dat niet voor hen ondersteunt en daar eigenlijk dat giet in een soort inbedding van structuur, goede medewerkers zonder een structureel beleid rond tijd, ja, dan loopt het mis. Dus het begint allemaal daarmee, volgens mij.
Ja. Ja.
Dus alleen goede mensen is niet genoeg.
Ja.
Anneke, ik kan hem even hier leggen. Ja. Hè? Het thema is eigenlijk tijd. Mm-hmm. Dus ik hoor dat overal in de woonzorgcentra, dat ze zeggen, ja, ik vind het heel tof wat je zegt, maar we hebben eigenlijk daar geen tijd voor en er is tijdtekort. En, hè? Dus ik vroeg mij af hoe dat jij daar naar kijkt. Hebben jullie hier ook tijdtekort?
Nu zelf vind ik dat niet. Maar dat is misschien ook een stukje als hoofdverpleegkundige geweest, omdat je dan ook de dienst moet organiseren. En het begint eigenlijk bij de organisatie. Als je organisatie niet goed gelukt is of niet werkt zoals het hoort, als ze niet luisteren, ja, dan raakt het in tijdsgebrek. Maar als je heel duidelijk een lijst kunt maken per zorgkundige van jij doet die, en een beetje kijken naar de katschalen, naar de zorgzwaarten eigenlijk, dan is dat zeker haalbaar. Maar als je iedereen maar loslaat op een dienst, dan gaat er niet geraken. Want iedereen pakt de makkelijkste, de laatste, hè, zijn aan de zwaarste, maar er zit ook het langste aan. En dan gaat je zien dat iedereen dan zegt, ik heb geen tijd.
Ja.
Dus voor mij is tijd heel organisatorisch eigenlijk gelinkt.
Ja.
Om het zo te zeggen.
Ja.
Dus ik vind niet dat wij tijd tekort hebben. Het wordt soms gewoon niet juist benut.
Ja.
Iedereen heeft recht op pauze. Absoluut. Voorstander van. Ze hebben nood om even die een break te hebben. Maar gewoon al bij mensen gaan zitten, bij bewoners gaan zitten, is ook al zorgen. En dat wordt vaak nu toch wel wat uit het oog verloren. Het is ik wil gaan zitten. Ja, maar zit u bij een bewoner. Daar is een bewoner ook eigenlijk zeer tevreden mee.
De tijd heeft ook vaak te maken met prioriteiten, hè?
Mm-hmm, klopt. In de zorg is het vaak snel iedereen afwerken, de dienst afwerken, om dan in pauze te kunnen gaan. Terwijl ik van mening ben, een bed bijvoorbeeld kan perfect ook om 11:00 of zelfs eens in de namiddag. Afhankelijk van, er kunnen zieken vallen. Dus je staat inderdaad met een tekort op die dag, maar dat is geen tijdsgebrek. Dat is gewoon je reorganiseren. En een bed op het einde van een dag doen is ook helemaal prima. De mensen zijn eigenlijk gewoon heel blij dat ze goed gewassen worden, dat ze netjes voorkomen. En dat bed is eigenlijk het laatste waar ze aan denken. En dat is ook een stukje van uw leidinggevende om dat mee in handen te nemen. Om de tijd van de zorgkundige, van de logistiek eigenlijk nuttig in te zetten. Op het juiste tijdschema, op het juiste moment van de dag. In mijn ogen moet er meer gekeken worden naar de bewoner en niet naar wij als personeel. Er zijn heel veel taken dat je inderdaad 's morgens niet meer misschien rondkrijgt, maar stuur het dan door naar de late shift.
Ja.
Er zijn altijd wel momenten dat je gaatje zit, dat je toch nog iets kunt inhalen. En de late kan desnoods, als het zeer, zeer druk is, ook nog wel wat bewoners aan de nacht overlaten, bijvoorbeeld. Maar vaak wordt dat dan gezien, dan gaan ze zagen en klagen. Nee, dat is kwaliteit voor de bewoner. Iedereen rustig op zijn moment in bed liggen en niet rap, want de nacht komt eraan.
Ja.
Iets wat we ook vaak zien in teams, is een soort wij-zij-verhaal. Hè. Wij doen heel veel interviews met medewerkers van situaties die wat lastig lopen, die moeilijk gaan, en hoe dan ze er dan mee omgaan. En dan horen wij standaard antwoorden zoals wij die het goed doen, maar zij, hè, de anderen. En dat gaat dan niet altijd over goede of slechte zorg, maar dat gaat dat vooral over een andere tijdstijl. En we hebben dat ontdekt door op een gegeven moment te zeggen, omdat wij altijd hoorden, wij die de goede zorg geven, ja, dan zeiden we, mag ik dan eens uw collega ook interviewen? Hè? Mag ik die dan eens, ik wil dat begrijpen waarover dat gaat. En we zijn terechtgekomen, en dat is letterlijk uit de interviews gehaald met die medewerkers, op het verhaal van de Maria's en de Magdalena's. Ik weet niet, heb je ze al eens ontmoeten, Maria's en de Magdalena's al van gehoord?
Ik ben heel benieuwd, Katrien.
Nu, je hebt mensen die dat ik eerder Maria's noem. En de Maria's, dat zijn de hele taakgerichte. En je gaat het wel herkennen. Je kunt bijvoorbeeld 's morgens telefoon krijgen van 2 collega's die zich ziek melden. Je kijkt wie staat er nog allemaal op de lijst. En toch weet je perfect dat de zorg op tijd gegeven zal zijn, dat alle bewoners op tijd aan tafel gaan zitten en dat er geen stress is die een dag. Dat zijn de Maria's. En tegelijk ga je een team hebben waarin dat je weet van oké, we zijn hier volledig gestaft vandaag, er is geen enkele collega afwezig, maar ik vrees ervoor of dat hier alles gaat lopen volgens de timing zoals we willen met de ploeg die dat hier nu aanwezig is. Want dat zijn mensen die eerder mensgericht zijn, die vanzelf vertragen, die niet zo aan de klok vasthangen. En dat noemen we de Maria Magdalena's. Hè. En ja, dat zijn die laatste, dat zijn degenen die zeggen, ik blijf nog wel even zitten, ik zie dat die het moeilijk heeft. Nu, wat zien wij in de praktijk? Dat is dat bewoners de beide nodig hebben. Die hebben zowel iemand nodig die eens bij zich komt zitten en hier en nu, maar die worden ook heel onrustig als dat eten niet op tijd is. Of dat die activiteit waar dan ze op zitten uit te kijken, dat die nog altijd niet gestart is.
Ja, dat ze misschien niet op tijd bij de kapper gaan geraken, ja, of hun pillen niet op het juiste
absoluut,
uur gaan krijgen.
Absoluut, want dat is een houvast bijvoorbeeld. Dus je mocht dat niet onderschatten hoe dat die dagstructuur en die weekstructuur, hoe dat voor een bewoner toch wel een houvast geeft. En ik vind dat belangrijk om in een team daarover stil te staan en om te beseffen van, wat is hier nu goed en slecht? Daar ga ik het niet over, maar hebben wij vooral die mix van tijdstijlen? En dan denk ik, ja, dan zijn we een fantastisch team. En dan moeten we vooral respect voor hebben. Mag ik daar een klein voorbeeld van geven?
Ja, graag.
Hoe dat kan mislopen?
Ja.
ik had een voorbeeld van een dame. Ze werd 92 jaar, wat toch wel een mooie gezegende leeftijd is. En de kinderen komen op bezoek. Er komt nog een broer van haar langs. Kleinkinderen, achterkleinkinderen in de namiddag. Er wordt taart gegeten. Ja, dat doet wel wat met een mens. Dus ook zij was daardoor geraakt. Een hele mooie dag ook gehad. En om 4:30 zegt ze tegen de zorgkundige, als je het niet erg vindt, ik zou graag wat op mijn bed gaan liggen. Het is wat veel. Hè. En die zorgkundige die legt er neer op haar bed en ze vertelt wat de bewoner, hoe dat geweest was, wie dat er allemaal geweest was. En plots zegt ze zo van, ik voel me toch niet goed. Hè. En wat gebeurt er? Nog geen 5 minuten later, dan braakt ze. En ja, die zorgkundige is er nog bij aanwezig. En die is kwinio rustig en die zegt, ach, kom hier maar, Louise, ik ga dat bij u wat proper maken. Rust nu even. Hè. Maar ze biedt, als al iedereen gegeten heeft, dan kom ik u als eerste verzorgen en dan zorg ik dat jij eerst eens de nacht in kunt. Ja, ik begrijp dat. Hè. Heel rustig, heel lief. Want ze had nog andere 27 bewoners ook die op haar wachten en die eigenlijk 5 minuten later eigenlijk al dachten van, wij gaan nu eten. Maar dan had je een andere collega, een Magdalena, die eigenlijk klaar was met de shift en die stond aan de lift, recht over de kamer van Marlouise, en die hoort dat. En die denkt bij zichzelf, en wij die persoonsgerichte zorg zo in onze visie hebben, en dat op de verjaardag van Marlouise, dat is toch de zorg, niet waarvoor dan wij staan. En als ik dat hoor, dan begrijp ik dat ook.
Mm-hmm.
En dus wat gebeurt er? Die zorgkundige komt uit de kamer en die collega staat die op te wachten en die krijgt de volle laag. Is dit waarvoor dan wij staan? Wat doe jij nu toch? Dat is daar geëscaleerd tussen 2 groepen in de teams. Dat heeft 2 weken geduurd. Terwijl dan net de bedoeling van beide ongelooflijk mooi was en goed was. En dit is een voorbeeld en dat krijgt gaan mensen die niet in de ouderenzorg werken zo moeilijk uitgelegd. Soms zijn de keuzes zo hard en weet je wat dat ook doet, dat je nooit voor iedereen goed kunt doen. Maar als de intentie op de bewoners gericht is, dan is het voor mij welke keuze dan ook is goed.
Ja.
En dat is het verschil tussen een Maria en een Magdalena.
Ja, en het is eigenlijk ineens niet meer zo'n zwart-wit verhaal, hè?
Nee, totaal niet. Totaal niet. En het benoemen dan, er zijn heel veel tinten grijs daartussen. Maar als je het dan samen bespreekt, dan krijgt dat grijs zelfs kleur. Want dan weet je, we trekken wel aan hetzelfde zeel en we zijn wel allemaal voor hetzelfde bezig.
Ja.
Dat zien we wel vaak.
Ja. Ja. En terwijl dat jij dat vertelt, ben ik aan het denken, dat kennen we misschien toch ook allemaal wel een beetje uit ons eigen leven en ons gezin. Want ik denk dat ik thuis eigenlijk een Maria ben. Als wij dus volk krijgen, dan ben ik een hele dag bezig. En dan ben ik ook heel erg bezig. Is alles in orde? Is de tafel goed gedekt? Zijn de juiste servietten daar? Staan de kaarsen al aan? Welke muziek gaan we opzetten? En mijn man, dat is echt een Magdalena. Die is daar dan helemaal zo niet mee bezig. Er kan nog van alles niet in orde zijn. Maar als die mensen aankomen, dan is dat daar helemaal bij. Die heeft heel veel aandacht daarvoor. Die zit al gezellig mee te babbelen, alsof dat alles dan perfect geregeld is. En ondertussen zijn er al vrienden van ons die al hebben geleerd om mee te komen helpen.
Zalig, ja. Ja. En misschien heeft u dat soms wel al eens frustraties gegeven.
Ja, langs twee kanten, denk ik.
Absoluut. Terwijl in mijn perceptie zit ik wel een perfect team voor gasten te ontvangen. Ja, prachtig. Ja.
Maar het is wel waar, Katrien. We zijn wel pas een goed team nu dat we het hebben besproken en dat we er ook mee kunnen lachen en dat we de verschillen wel zien.
Ja.
En dan ook wel minimale afspraken daarover kunnen maken.
Ja.
Dat jij zeker een drank al inschenken in al je gezelligheid.
Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want je hebt je eigen tijdstijl dan, maar die heeft zijn grenzen. Dat mag niet echt... En dat zijn zowel waarin dat als team ook rode vlaggen wel moet zeggen. Van wat is we daarin wel aanvaardbaar en hoe ver is dat niet meer aanvaardbaar? Hè? Dat vraagt wat dialoog. Hè? En dat ontstaat meestal eerst uit wat conflicten.
Ja.
Maar omarm die conflicten. Dus ik vind het een prachtig voorbeeld uit de thuissituatie, want dat herkennen we allemaal. Je zit in de thuissituatie in Maria, maar dat betekent daarom niet dat je dat professioneel bent. Dat is nog zoiets, hè. Onze professionele tijdstijl sluit niet altijd aan met onze persoonlijke tijdstijl. Dus ook daar, hè. Ja. Als je daarover begint na te denken, is dat ongelooflijk boeiend, hè.
Zeg, en dan ga ik ervan uit dat ook bewoners hun eigen tijdstijl hebben.
Absoluut. En ook dat is iets wat ik altijd zo... mensen die wat kritisch zijn naar ouderenzorg... Ja, ik durf die wel eens op een plek zetten. Omdat ik denk, weet jij wel hoe moeilijk dat is om zorg te dragen en van de ene kamer bij de andere binnen te gaan en de ene bewoner die wil hier altijd alles stipt en op het juiste moment. Het moet heel erg gestructureerd zijn. De andere bewoner is iemand die zegt, ja, zijn levensmotto is carpe diem, op het gemak, jij gaat mij niet afjagen. Iemand anders, de volgende deur, ja, weten we, oké, dit is hier een terminale fase, familie komt op bezoek. Ja, die beginnen over heel andere dingen, er moet voor andere dingen ruimte gemaakt worden. En jij als zorgkundige, als medewerker, als verpleegkundige, jij moet je van deur tot deur, van persoon tot persoon, maar kunnen aanpassen. Dat vraagt een flexibiliteit dat bijna niet te vatten is. Ik vind dat knap. Dat is iets wat niet alleen in woonzorgcentra, maar algemeen iets wat zorgverleners moeten doen, wat dat als een normaliteit beschouwd wordt, maar wat een ongelooflijke mindvraag die heel flexibel is.
Ja. Absoluut. Zeg, Katrien, met al die collega's dan, met in een ideale situatie wat verschillende tijdstijlen, dat zal toch soms ook wel voor wel wat spanning zorgen?
Absoluut. Hè. We zien dat vaak, dat die zich ook clusteren in een soort weekendverdeling. Zo. En dat mensen ook daarom niet graag van weekend switchen. En zo. Dus er ontstaan zo wel wat groepen. Maar als je dat als leidinggevende goed aanpakt, dan kan dat mij ongelooflijk veel... respect naar elkaar. Hè. Maar helaas zien we ook in de zorg dat er aantal, zo in elk team, of toch in vele teams zal ik zo zeggen, een aantal medewerkers tussen zitten die zo niet dat respect naar elkaar hebben. En dat is ongelooflijk pijnlijk. En dat is een soort, mag ik het onverschilligheid noemen, dat we soms zien. En dat gaat er dan eigenlijk over de inspanningen die dan we doen in de zorg voor elkaar ook. En dat zit... in kleine dingen, bijvoorbeeld laat-tijdig verwittigen dat je niet aanwezig kan zijn. Mm. Ja, dan duwt je team in de stress. Hè. Dan moet ze het snel oplossen. Een afspraak niet nakomen, bijvoorbeeld. Een engagement niet opnemen, bijvoorbeeld. En we zien, er is een hoog ziekteverzuim in de zorg. Zeker ook wel in de ouderenzorg. En dat heeft zo precies twee uitersten. En één daarvan is een groep van medewerkers die heel veel moet opvangen voor medewerkers die niet altijd met de juiste reden en met de juiste motivaties afwezig zijn. En dan zijn het vaak dezelfde die dan toch komen inspringen. Het is zelfs zo dat er vakbonden zijn in woonzorgcentra die het goedkeuren als er een afwezigheid is in een weekend, last minute, dat op een ander weekend toch ingehaald moet worden. En eer dat je dat erdoor krijgt als vakbond, als vakbonden daarmee instemmen, dan weten we, ze zitten hier wel mee het structureel fout. En dat is een soort onverschilligheid die dat er soms naar elkaar wel in zit. En ik vind dat maatschappelijk ook wel aanwezig.
Zeg maar, Katrien, dat is eigenlijk nog een spook van het onverwachte, hè?
Je kunt het ermee vergelijken. Het spook van het onverwachte, daar zit een soort schuld heel vaak. Het vermijden van schuld achter, hè? En dit is ook zoiets wat dat er is, wat dat moeilijk te vatten is. Maar ik zie wel dat die onverschilligheid wel wat toeneemt. En daar maak ik mij soms wel wat zorgen over. En hetgeen als we dan toch hebben over keuzes maken... Je kunt de anderen niet veranderen, maar de keuze die we wel kunnen maken is van elkaar erop aanspreken. Mm-hmm. En dat doen we niet meer genoeg. Dat vraagt ook heel veel moed, hè?
Ja.
Maar ja, ik ben er zeker van, ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Dus meer moed hebben om elkaar op onverschilligheid ten opzichte van de inzet van anderen te durven aanspreken.
Ja, zeker en vast. Katrien, terwijl dat we hier nu bezig zijn, betrap ik mezelf nog op een andere gedachte. Want ik vraag mij nu af, gaat dat dan alleen wel over tijd? Of gaat het misschien over energie? En dat mensen in de zorg dan op het einde van de dag het gevoel hebben, ik heb geen energie genoeg.
Ja, daar ken ik ook wel heel erg. En ik denk dat tijd, en vooral de beleving van tijd, en het gevoel van energie, wat alle twee op gevoel en beleving toch wel zit, dat die sterk met elkaar verbonden zijn. De manier waarop dat u tijd beleeft, heeft impact op uw energie. En dat heeft er ook wel mee te maken dat we... Dat is ook hoe dat je over tijd denkt. Daarin zijn ook twee uitersten. En je moet voor jezelf maar eens denken, wat is uw gedachten over tijd en algemeen? Hè? Je kan tijd als een geschenk zien. Dat is hoe ik het persoonlijk ervaar. Maar je kan tijd ook als schaarste ervaren. Van ja, ik wil van alles doen en ik heb nooit genoeg tijd. Ja, dan ga je ook je gemakkelijker moe voelen. Want je wilt zoveel en dat lukt allemaal niet. En je geeft en je geeft. Terwijl als je het een geschenk ziet, tijd als een geschenk aanvaardt ook wel een stuk dan. Ja, dan geniet je ook meer van de dingen die dat je doet. En dan ga je ook... Alles wat je doet, en ook al heb je niet meer zoveel tijd, je gaat dat veel bewuster en veel meer vanuit het hier en nu doen. Ja, dan verliest jij daar ook veel minder energie aan, uiteraard. Hè?
Ja.
Dat klinkt logisch, maar dat vraagt wel heel bewust om de mindset op te nemen.
Absoluut, ja. Ja.
Want dat komt er ook wel een stuk op neer. Zorg is voortdurend in- en weerslingeren, hè, tussen geven... En terug energie opladen. Hè. En ik weet niet of we dat eigenlijk wel voldoende doen. Het gaat niet alleen hoe dat dan uw bewoner zorg geeft, maar ook hoe dat je tussendoor eventjes kunt opladen. En ik ga er een internationaal voorbeeld bij geven. Als ik op vakantie ben of ik ben op een congres, dan zal ik het nooit laten om ergens een zorgorganisatie te bezoeken. Dat kunnen ziekenhuizen zijn, maar ook heel veel woonzorgcentra. En ja... Als je zegt dat je zorgverlener bent, dan gaan er ongelooflijk snel deuren voor je open. Hè. Dus ik was in Schotland in een woonzorgcentrum. En ik merk dat zij daar werken met shiften van 12 uur. Ik weet uit wetenschappelijk onderzoek dat je dat in een ziekenhuis niet moet doen, want dat gaat voortdurend onder hoog acute stress en zorg. En dan ga je te veel fouten maken. Hè. Maar in woonzorgcentra is dat een heel ander verhaal. En dat betekent als medewerker dat je... een ritme eigenlijk hebt doorheen een dag. Een ritme van even hoge tijdsdruk, veel activiteiten, wassen en zo, veel zorg geven. Maar in de namiddag zie je dat die mee een beetje slower gaan, dat die andere dingen doen, zo meer creatievere activiteiten of eens gaan wandelen met de bewoner. En dan komen die zelf ook tot rust. En dan start weer een stukje de rush, mag ik niet zeggen, maar het drukkere moment van de maaltijden, de avondactiviteiten, niet direct in bed, maar zij doen ook nog een activiteit. En dan kun jij dat langer volhouden en dan is die 12 uur eigenlijk wel wat te doen. Maar zo krijg je niet alleen in je werk een ritme, maar eigenlijk ook veel meer in je privéleven. Ik heb dat er ook bevraagd aan alle medewerkers die ik zag. Ze konden kiezen, zij moesten geen 12 uur werken. Zij konden kiezen tussen 8 uur en 12 uur. En 80-90% gaf zelf als antwoord, ik heb liefst de 12 uur. wat doen wij hier in België, of toch zeker in Vlaanderen? Ja, shiften van 4 uur, van 6 uur of van 8 uur.
Of een onderbroken.
Maak het nog erger. Een onderbroken, ja. Dus, maar wat krijg je als je 4 uur moet werken? Dan word je opgeroepen op de piekmomenten. Ja, dan sta je eigenlijk altijd in dat veel geven, in die hoge energie. Die kunnen nooit in hun werk eens even tot rust komen. Ja, hoe kun je dan nog genieten van je job? Dat is toch ongelooflijk moeilijk. En dat bedoel ik met een goed beleid vragen. Hè?
Ja. Zeg, Katrien, er zijn waarschijnlijk nu mensen die denken, oké, interessant, maar hoe moeten we dat nu doen in de praktijk? En ik hoor ook in uw verhaal dat sommige woonzorgcentra er wel beter in slagen dan anderen om echt tijd en aandacht te creëren. Heb jij daar nog iets over te vertellen?
Ja, ik heb in het begin al aangehaald dat wij met ons onderzoeksteam tools willen ontwikkelen die medewerkers ondersteunen in het bieden van meer kwaliteitsvollere zorg. En zo hebben wij de voorbije 2 jaar, dankzij de financiering van de Stichting Alzheimeronderzoek, de Times-route ontwikkeld. Collega Melanie heeft echt een fysieke doos ontwikkeld waarmee dat je een team voor een aantal maanden kan begeleiden. En Times staat eigenlijk voor Time Insights for More Emotional Support. En dat is voor, op dit moment ontwikkeld voor bewoners in woonzorghuizen specifiek, maar we zien daar ook wel mogelijkheden naar andere teams uiteindelijk toe of andere settings. En wat dat zij daar eigenlijk in doet, is kijken van, we hebben gezien, als we beslissingen nemen in de tijd, dan merken we dat we heel erg reactief werken op dit moment. Op het moment dat het lastig is, als de tijd al te kort is en zo. En dan gaan wij als team nadenken, hoe kunnen we minder reactief en meer proactief werken? En hoe kunnen we in plaats van meer willekeurig ook meer structureel werken? En dat betekent niet dat proactief en structureel het enige is, want je kan nooit alles voorkomen. En je moet op dit moment ook ten allen tijde gepast kunnen reageren. Maar daarin zitten dan bijvoorbeeld mogelijkheden van, oké, ik zeg nu maar, je ziet dat in een aantal huizen al, dat ze meer werken met moodboards bijvoorbeeld. Als je vastloopt in je zorg met een bewoner, dat je ten allen tijde niet je dossier in moet gaan en niet moet gaan zoeken op een tablet, maar dat je iets dicht bij je hebt waarin dat dan heel praktische handvaten staan. Dan kan je ook reactief werken, maar het is dan structureel aangeboden. We gaan met die teams ook nadenken van, ja, multitasken wij niet te veel? Hebben jullie ook wel genoeg momenten waarop dat je zelf je energie eens terug kan opladen? Hè? Wat is voor jullie eigenlijk belangrijk? En ook nadenken als team, alles wat wij doen, moeten we dat nog wel doen? Heeft dat nog wel een waarde voor onszelf en voor de bewoner? En sommige dingen zijn op zo'n manier in de routine geslopen dat we er eigenlijk niet meer bij stilstaan, maar die tijd vragen. En ja, we hebben dus letterlijk in onze timesroute, in onze box, een vuilbak zitten. Mm-hmm. Wat kan en mag de vuilbak in? Ja. En dat is een beetje daveren, hè, van wat als we dat niet meer doen? Nee, als wij geen argumenten niet meer vinden om het te doen, skip het. Ja. Dus en dat is zo'n manier waarop dat je eigenlijk met die timesroute komen we dan tot operationele doelstellingen. En daarin zie je weer het leiderschap komen, waarvan dat je als team die samen gekozen hebt, je hebt een hele weg afgelegd en dan is het natuurlijk aan de leidinggevende om die doelstellingen wel te vertalen naar dagelijkse praktijk.
Ja.
Dus dat is iets wat helpt omdenken in de perceptie over tijd en tijdsdruk.
Ja.
Met als eindresultaat ja, meer tevreden bewoners, maar ook wel gelukkigere medewerkers uiteraard.
Ja. Die misschien een andere beleving krijgen van hun tijd.
Ja, en die zich meer geconnecteerd voelen met de reden waarvoor dan ze ooit die job kozen. Hè?
Ja, absoluut. Dus het verschil zit niet alleen in goede medewerkers, maar vooral ook in goed beleid en slimme organisatie.
Ja, want die gemotiveerde medewerkers, die zijn er. Hè? Maar we moeten die echt wel ondersteunen.
Ja, absoluut. Katrien, we komen al aan het einde van de aflevering. De tijd gaat snel.
Absoluut, ja. Hier vliegt hij wel, ja.
Ja. Welke tips zouden jij de luisteraars meegeven? Wat kunnen zij zelf straks, als ze in het woonzorgcentrum zijn, heel concreet gaan doen?
Ja, ik ga tips geven die dat je niet alleen in het woonzorgcentrum, maar misschien gewoon ook in je dagelijks leven. En je werk is daar een belangrijk deel van, die dat je daarin kan toepassen. En mijn belangrijkste tip is van, ja, neem eens even de tijd om stil te staan. Wat betekent tijd voor u? Zie het als een geschenk of zie het als een schaarste, iets waar je tekort aan hebt? En dat zal mee bepalen hoe dat je eigenlijk nadien, hoeveel energie dat je hebt om de dingen te doen die dat je graag doet. Dat is de eerste tip. Een tweede tip is, ja, het is weer een reflectieve tip eigenlijk, maar sta je stil bij wat is je eigen tijd stil. En omarm die ook, wees je daar bewust van. Niet alleen wat is de impact daarvan op anderen, maar ja, omarm ook de tijdstijl van anderen en vooral de diversiteit die dat erin is. En wat dat je ook doet, ook op elk moment, wij hebben al die verschillen echt wel nodig. En dan, ja, een laatste is misschien meer een doe-opdracht als een tip. En dat is, ja, trek eens alle ramen, deuren, vensters, kasten open en ga eens op zoek dat spook van dat onverwachte. Ja, is dat nu echt of is dat nu niet echt? Beelden wij ons dat in? Ik ga daar geen definitief antwoord op geven, maar ik kijk wel uit naar de reacties die we krijgen op het spook van het onverwachte. Ja, dus ja, ja. Ga ermee aan de slag, zou ik zeggen.
En de luisteraars die ermee aan de slag gaan, die kunnen ons dat laten weten. Voor 1 juli kunnen die ons een foto sturen of een verhaal mailen waaruit blijkt dat die tips hen hebben geïnspireerd. En die maak je dan kans op een verwinactie. En voor deze aflevering hebben wij ook een hele toffe prijs, hè, Katrien?
Ja, ik vind dat tof. Ik hoop dat de luisteraars ook tof vinden.
We hebben een hele leuke prijs, want we hebben 3 boeken van jou. Zorgen is een keuze die we mogen opsturen naar de luisteraar die goed aan de slag is gegaan met de tips.
Heel graag. En met deze zomerperiode in het zicht is het absoluut een vlotte lezer voor even een rustmomentje.
Ja. En keuzen is ook echt het sleutelwoord, hè?
Ja, dat, zeker tijdens dit gesprek heb ik dat gemerkt. Ja. Je hebt altijd keuze. En we hopen ook met het lezen van het boek dat we de lezers en ook de luisteraars met de podcast eigenlijk vooral hoop hebben kunnen geven. Als je vastzit in je werk, in die oudere zorg, dat hoe dat je over bepaalde dingen denkt, dat je terug zuurstof kan geven. Ja, want je bent goed bezig. Alleen, soms zitten we vast in de gedachten.
Ja. Zeg, Katrien, ik heb nog 1 vraag en die stel ik ook aan alle gasten. Hoe zou jij zelf graag oud worden?
Als je dat aan mijn omgeving zou vragen, dan zouden ze zeggen, ja, die zal vooral willen doen wat ze wil doen. Zeg ze niet wat ze moet doen, want daar heb ik een hekel aan. De vraag is, ga ik nog kunnen doen wat ik wil doen? Hè? Want daar hangt het allemaal vanaf. En ik hou daar al rekening mee dat mijn lichaam, ja, dat daar wel wat beperkingen aan zullen zijn, dat ik mij bij een aantal dingen moet neerleggen. Hoe wil ik oud worden als iemand die nog altijd in de mogelijkheid is om te denken en te zoeken naar mogelijkheden om te doen wat voor mij belangrijk is, maar ik ga alleen moeten accepteren dat het niet meer kan op de manier waarop dat ik het nu doe.
Ja.
En dat denk ik, maar met de juiste mensen en rondom mij, en of dat dan uw vrienden zijn of zorgverleners, maakt niet uit. Denk ik wel dat ik dat ga vinden.
Ja.
Dat is hoe doen wat ik wil doen. En daarin kunnen omdenken en zolang dat kan. En als ik dat niet meer kan, dan hoop ik dat degenen die voor mij zorgen in mijn plaats gaan omdenken en zoeken naar mogelijkheden. En dat is wat dan wij doen. Dus ik heb alle vertrouwen in de toekomst. we zien wel wat er komt met die ouderendag. Hè?
Ja, absoluut. We gaan dat niet op voorhand weten.
Nee.
De luisteraars, jullie kunnen alle informatie over Katrien en haar projecten terugvinden in de nieuwsbrief. En die kun je vinden op de website www.studioboma.be. Maar je kan ook daarop abonneren en dan krijg je de nieuwsbrief elke keer in de mailbox als er een nieuwe aflevering uitkomt. Katrien, heel erg bedankt om vandaag naar de studio te komen.
Heel graag gedaan. Het was een eer, dank u wel.
En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering. We nemen nu een kleine zomerpauze met Studio Boma. En in september zijn we er terug met een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over een thema dat ook heel erg leeft in woonzorgcentra, de maaltijdsbeleving. Want als de maaltijdsbeleving goed zit, dan heb je vanzelf 3 hoogtepunten op een dag. En dan nog eentje om alvast in jullie agenda te zetten. 5 maart organiseren wij opnieuw een Studio Bommadag. En deze keer in Huize Strakke in Boeghout. Dankjewel aan Sodexo om deze podcast mogelijk te maken. En voor nu een hele fijne zomer gewenst. Geniet van kleine momenten van mensen rondom u en hopelijk ook een beetje rust. Heel graag tot in september bij een nieuwe aflevering van Studio Bommadag.